onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Begenade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zetten het samen zijn voort met het zingen van Psalm 116, het eerste vers. Bewaar mij toch, o alvermogend God, betrouw op u, schenk hulp, verhoor mijn smeek. Mijn ziel, ge hebt vrijmoedig tot uw God en Heer uw bondsgod durven spreken. Gij zijt de Heer, ik zal u nooit verzaken, of schoon tot u mijn goedheid niet kan raken. 16, het eerste vers. Gods heilig en onfeilbaar woord vindt u opgetekend in het boek der psalmen en we gaan door met de lezing der psalmen. Aan de orde is psalm 16, psalm 16, vooraf de 12 artikelen.
Ik geloof in God en de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit een maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. Psalm 16. Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, gij hebt tot een Heere gezegd, gij zijt de Heere. Mijn goedheid raakt niet tot u, maar tot de heiligen die op de aarde zijn, en de heerlijken, in de welke al mijn lust is. De smarten dergenen die een en ander een God begiftigen, zullen vermenigvuldig worden. Ik zal hun drank offeren van bloed niet offeren, en hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heere is het deel mijner erven en mijn bekers. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal den Heere loven, die mij raad heeft gegeven. Zelf bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel den Heere geduriglijk voor mij. Omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn Heer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Gij zult mij het pad des levens bekend maken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand. Eeuwiglijk.
Laat ons dus Heere aangezicht zoeken. Heere, u hebt uw woord gegeven. En dat is vast. En onveranderlijk. Betrouwbaar. Want het is uw woord. Daarin rust mijn ziel. In het levende woord. Dat we daar rust hebben. En waar we het niet hebben ooit vinden mochten. Zegen uw woord daarom dit avonduur. We zijn hier gekomen. Uit onze huizen. In het huis des gebeds. Want u zegt, roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u uithelpen. En gij zult me lonen. Zo is het. Gij maakt benauwde dagen. Opdat in Christus een lofzang gevonden wordt. Gij zijt het. Heere, ontferm u onzer door uw woord en geest. En wil tot onze zielen spreken, het zij voor het eerst of opnieuw, van uzelf. Want wat zal ons anders verheugen dan uw woord, dan uzelf, dan uw gunst in uw Zoon. Gedenk zieken, de wereld is vrezende voor de dood, maar ze zoeken het bij de dokter. Heere, dat ze het bij u zochten. En waarom is dat in China? Ik weet het niet, u weet het. En gaat het van China over al de wereld? Men spreekt van een noodsituatie, maar de rechte nood wordt niet gevoeld. Daarom bid ik u. Dat er een geest van verslagenheid komt, van oordeel, van veroordeling. Dus in de dagen van Jona en Nineveh. Heilig uw woord daartoe, Heer, ook van ons vanavond. Klein getal, maar bij u is 1000. Zo is het bij u. Want u telt niet, hoewel het getal ontzaglijk is dat boven is, de sterren des hemels. En op aarde het zand van de zee. En toch, dat uw naam gekend verheerlijkt wordt in hem, die zegt: ik kom om uw wil te doen. De rol des boeks is van mij geschreven. Heere, gedenk de gemeente, alle gemeente rondom. Maak dat er eens een honger naar u komt. Naar de wateren des levens. Gelijk op die grote dag van het Loofhuttefeest. Het water uit de bron Siloam gegoten werd op het tempelplein. Toen bent u opgaan staan die dorst heeft. Komen tot mij en drinken. Er zal uit uw buik vloeien een fontein springende tot in het eeuwige leven. Ach Heere, verlaat ons niet al te zeer. Gedenk, we zijn daar erkentelijk voor, Gert-Jan. En zijn vrouw, kinderen zijn veilig aangekomen. Geef dat ze thuis zijn waar u ze thuis brengt. En toch niet thuis. Dat ze medereizigers zijn en krijgen daar naar u. Naar het Jeruzalem dat boven is. En wat reizen we wat in de wereld. Abraham reisde van de ene plek naar de andere. Maar hij zocht de stad die fundamenten heeft, welks bouwmeester gij zegt. Ach, schenk dat ons. Schenk het ons om Christus wil. Ach, Heere, help ons om te verstaan, om door uw Heilige Geest het in onze harten te krijgen, dat we geen vreemdeling zouden zijn van u en uw dienst, maar een vriend en een metgezel van alle die u vrezen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de orde van Psalm 14, 15 en 16. 14, u herinnert zich nog, dan gaat het over de totale verdorvenheid van de mens. Er is niemand die goed doet, hè, weet u nog. Tot niet één. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En ze verderven het. De Heere heeft van de hemel neergezien op de mensenkinderen om te zien of er iemand verstandig waren die God zocht. Maar ze zijn alle afgeweken. Dus in Psalm 14 wordt ons geleerd de totale verdorvenheid van de mensen. Dan eindigt die psalm met een bede. Och, dat Israëls verlossingen uit Sion kwamen. Och, verlos ons. Uit Sion was Sion, dus de berg van de heiligheid. Dus de offerande Christi. Dus die mensen die krijgen te verstaan wie ze zijn en ze gaan roepen: och, och, och. Dan krijg je Psalm 15 en daar wordt gesproken over de eigen gerechtigheid. Dus Psalm 14, de zonde. En in Psalm 15 dat er geen eigen gerechtigheid is die voor God kan bestaan. Want die is er niet. Wie zal verkeren in uw tent? En wie zal wonen op de berg uw heiligheid? Die oprecht wandelt en gerechtigheid werkt en die met zijn hart de waarheid spreekt. Nou, er is niemand. Dus de totale verdorvenheid en geen eigen gerechtigheid was de grootste zonde. Ongeloof, ja, ja. Maar wat is groter zonde, eigen gerechtigheid of totale verdorvenheid? Eigen gerechtigheid is vijandschap tegen God. Het is een opstand. Het is niet herkennen van de diepe val des mensen. eigen gerechtigheid, eigen offeranden. Het is diepe vijandschap tegen God. Nou, als u die psalm leest, wie zal wonen op de berg uw heiligheid, dan is er maar één. De vorige keer geëindigd, dat is Christus. En alle die in Christus zijn, met een vreemde gerechtigheid. De gerechtigheid van Christus. En dan krijg je 16. 16 spreekt over het werk der verlossing. Over Christus. Heel direct. Dat is een menselijke natuur. En waarom zeg ik dat wel? Psalm 16 wordt aangehaald door Petrus op de Pinksterdag. In Handelingen 2. En ik lees u dat. Vers 25 tot en met 28. Want David zegt van hem. Ik zag de Heere te alle tijden voor mij. Want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen word. Dus dat preekt Petrus van Christus. En daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. En dan zegt hij, gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij bij de gestorven begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. En als hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijn lendenen zoveel het vlees en gaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Dat zijn ziel niet verlaten, is verlaten in de hel en zijn vlees geen verderving heeft gezien. Dus wat zegt Paul, Petrus hier, de apostel geleid door de Heilige Geest, Psalm 16 spreekt van Christus en zijn opstanding. Nou is hij gestorven om de zonde van de kerk, maar opgewekt tot de rechtvaardiging van de kerk. Zijn opstanding is een teken van zijn gerechtigheid voor de kerk, een vreemde gerechtigheid. De vergeving der zonden, het eeuwige leven. Waar hij niet opgestaan, zegt Paulus, dan was ge nog in uw zonde. En onze prediking te vergeven. De kerk leeft van de opstanding van Christus. Hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Gestorven voor onze zonden. Wat wilt u daarvan zeggen? Wel, Paulus die haalt dat ook aan in Handelingen 13. En daarom zeg ik dat eigenlijk hetzelfde weer in een preek in Antiochië. Dan zegt hij, dan haalt hij de schrift aan. Ik ga heel die preek niet noemen, maar u zou het op kunnen zoeken. Handelingen 13 vers 35. Daar staat, gij zult uw heilige niet overgeven om de verderving te zien. En dan zegt hij, David heeft de verderving wel gezien, dus het gaat hier niet over David. In Psalm 16. Het gaat hier over Christus. U vindt dat in Handelingen 13, vers 35. Daar wil ik een algemeen beginsel van maken. U kunt de schrift niet verstaan dan alleen in Christus. Maar we hebben een tendens. U kunt dat lezen in allerlei zogenaamde christelijke kranten. Je moet eerst het Oude Testament Joods verstaan en dan pas het Nieuwe Testament. Nee. De Zoon Gods heeft ons de Bijbel verklaard en zegt, ik ben het. Als u dat verklaart buiten Christus, bent u een ketter. Dwaalt u op geestelijke wijze. U kunt de schrift alleen lezen vanuit Christus. Dus als daar dominees spreken buiten Christus, zijn het leugenaars. Die zijn het die van mij getuigen. Elke bladzijde. Elk uur. Elk ogenblik. En de apostelen is die leer gegeven. Christus heeft onderwijs. Paulus heeft de leer geleerd in Arabië door de Heilige Geest. 3 jaar. Is opgetrokken geweest tot in de derde eeuw. Christus en zijn heerlijkheid gezien. En hij spreekt ervan. Nou, u bent nogal scherp. Ja, ik ben scherp. Weet u waarom? Tegenwoordig zeggen ze, er is een Joodse weg tot Christus en een christelijke weg. Niet waar. Abraham heeft zijn dag van verre omhelst en aanschouwd. De Joden leven nog onder het deksel van de wet. Namelijk, de wet eist en ze willen betalen, zelf betalen, kom er nog op. Maar het evangelie spreekt van de betaling van Christus. Dus kijk, dan 14 hoort erbij. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam. Dan wordt 15 de gerechtigheid van Christus getekend, want er is niemand die op die berg kan zijn. En dan 16 spreekt over het lijden van Christus. De plaatsvervangende bediening van Christus. De verzoening door Christus. En lieve gemeente, als het niet de Heer Jezus is, dan is het niks. En alles, nou spreek ik tot hen die de Heere vrezen. En alles wat aan hem is gans begeer. Zulkeen is mijn liefst. Zulkeen is mijn. Hebt u hem gevonden in de schriften? Of moet ik het anders zeggen? Heeft hij u gevonden in de schrift? Heeft hij u gevonden in de schrift? Heeft u zijn stem gehoord? Zijn heerlijkheid gezien? Zijn gerechtigheid aanschouwd? Nou, dat vooraf. Waarom? U zult zeggen, ja, dat is wel een beetje moeilijk voor ons. Nee, we beginnen dat langzamerhand. De besnijdenis is een Joods teken. Wat een onzin. De besnijdenis wees op de gerechtigheid van Christus. Het is het teken van de rechtvaardigheid des geloofs. Romeinen 4 vers 11. Het heeft niks met Joden te maken. Het heeft met Christus te maken. Die besneden is en gedoopt is. Eerst besneden opdat hij lijden zou. Gedoopt omdat hij gelijden heeft. Goed, verstaat u dat? Maar wie verstaat dat nog? Je wordt blind geworden. Blind, blind. Maar Gods licht is een eeuwig licht. Nou, dan hebt u gemopperd. Nee, ik heb niet gemopperd. Ik heb u willen waarschuwen. Als u de Heer Jezus niet hoort uit de schriften, heb u niks gehoord. Niks gehoord. Niks gezien. Niks gehoord. En alles wat adem is, is gans begeerlijk. Wij willen nu zingen van Psalm 16. Ja, er staat 4, 5 en 6. Laten we zingen 5 en 6. Dat is lekker aardig. Beter niet 4, 5 en 6. 5 en 6 van Psalm 16, 2 dus. in Psalm 16 spreekt de Heer naar zijn menselijke natuur. Daarom zegt hij, bewaar mij, o God, zijn vader. Mijn God en mijn vader. Want ik betrouw op u. In zijn lijden heft hij zijn ziel op tot God. Bewaar mij, o God. Kan zichzelf niet bewaren. Ook Christus moet bewaard worden. Daarom hoort u ook, als hij de geest geeft, dan zegt hij, in uw handen beveel ik mijn geest. Zijn lijden was in de handen van de bewarende Vader. Die hem gered heeft uit het uur des doods door betaling. Zijn eigen betaling. Je moet dat goed verstaan. Kijk, heel het lijden van Christus is trinitarisch. De Vader, ik kom om uw wil te doen, mijn Vader. En dan doet hij de wil. En het wordt toegepast door de Heilige Geest. En hij beveelt als de leidende middelaar, profetisch in Psalm 16, zijn ganse bestaan, lijden en sterven in de handen van zijn Vader. Ziet u dat, hoe schoon? Mijn God, dat klaagt hij. Mijn God, waarom hebt ge me verlaten? En de geestgevende, en hij boog zijn hoofd en gaf de geest. In uw handen beveel ik mijn geest. Zelfs de slaande hand van zijn Vader, onder het slaan van zijn Vader, vraagt hij de bewaring van zijn Vader. Kijk, dat doet de Heer altijd, hè? Hij slaat en hij draagt, hè? Hij slaat en hij draagt. Want ik betrouw op u, dus geloof, dus hoop. Dwars door het lijden heen heeft u hoop. En daarom vindt u dat ze het Hallel zingen voor het lijden. Psalm 113 tot en met 118. Kent u Psalm 118? Daar eindigt hij de lofzang mee en als hij de lofzang gezongen heeft, gaat hij naar Gethsemane. Het is een geloofspsalm. Loof den Heer. Want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Dat Israël nu zeggen dat zijn goede tierenheid in der eeuwigheid is. Thuizen Aaron zeggen nu dat zijn goede tierenheid in der eeuwigheid is. Uit de benauwdheid heb ik den Heere aangeroepen. En heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte. De Heere is bij mij in het lijden. Een ogenblik raakt hij het gevoel kwijt. Wat zal een mens mij doen? Ik betrouw op u. Wonderlijk, hè? Het lijden is het lijden dat de Vader hem gaf te lijden. Hij heeft gezongen, God is goed. De lofzang gezongen hebbende, ging die naar Gethsemane, niet klagen, maar betrouwen, geloven, hopen, liefde. En dan gaat hij zeggen, dan zegt hij dit. Dus is de geest van Christus, hè. Christus is in het Oude Testament naar zijn Godheid, geest en genade. Ook in het Nieuwe, hè? Ook in het Oude. Zou een boek moeten lezen, maar ach, boeken lezen, maar dan gaat van dokter Beul. Christus in het Oude Testament. Dan tekent hij het geestelijk zijn van Christus in het Oude Testament. Nou, je zult zeggen, ach, ik heb boeken zat, dat weet ik wel, maar je zou dat toch meer moeten verstaan. Dat hebben de Joden niet verstaan, daarom is het deksel op hun aangezet, tot op deze dag. Maar goed, dan zegt hij twee dingen hier. Dan spreekt hij eigenlijk over zijn middelaarsbediening. In deze twee teksten, o mijn ziel, hij spreekt dus tot God. Zijn ziel, menselijke natuur, zielenlijden, hè? O mijn ziel. Het staat cursief, ingevoegd, verstaan. De Joodse traditie, het gaat hier over de middelaar. Ook dat zeggen de Joden, de oude Joden. Later hebben ze dat nog veranderd, maar ik zeg het maar. O mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd, gij zijt de Heere, mijn goedheid raakt niet tot u. Hij zegt eigenlijk dit. Hij zegt, alles wat ik heb aan goedheid komt van u. Daarom zingt hij in 118, de Heere is goed. Als er iets is, zegt de zoon, naar zijn menselijke natuur, heb ik het van mijn vader. Mooi. Het is dus niet zo dat hij zegt, het is niet op u gericht. Kun je ook lezen, maar dat staat er niet. In haar bedoeling staat er, mijn goedheid is niet van mij naar u, maar is van u naar mij. Uw goedheid. De goedheid die ik heb, heb ik van u gekregen. God is goed. 118, hè? Weet u nog? Kijk, de zoon, die spreekt nooit van zijn eigen eer. Hij spreekt van de eer van zijn vader. Trinitaris. Dus hij zegt, die goedheid die ik heb in dit lijden, is van uw goedheid. Hij zegt, en die goedheid die gij me geeft, is tot de heilige. Dus hij is middelaar hier. Lees dan. Het komt van u en het is voor de heilige. De afgezonderde tot de dienst van God, naar de eeuwige raad des vriends. Mooi is dat. De afgezonderde. De heilige, de afgezonderde tot zijn dienst. Gelijk Paulus het hoorde uit de mond van Ananias, die Heere had gezegd, gij zijt mij een uitverkoren vat, heeft de Heere zelf tegen me gezegd. Om mijn naam te dragen onder de heiden. Heiligheid, hè? Heiligheid, daar maken wij veel te veel van. Heiligheid is eigenlijk afgezonderd tot de heilige dienst God, aardevaten, gesprenkeld met water al van de Heilige Geest en het bloed geheiligd tot de heilige dienst van God. Paulus zegt, ik ben een aardevat om zijn naam te dragen. En spreekt hij van die vaten in de tempel, afgezonderd tot de heilige dienst des Heer. De heerlijke, in de welke al mijn lust is. Daarin is uw lust, uw welbehagen, mijn lust, zegt hij. Ja. Hij speelde met de kinderen der mensen voor de grondlegging der wereld. Dus hij zegt, mijn goedheid komt van u en is bedoeld voor de heilige, in wie al mijn lust is. Ik heb ze lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom vindt u ook dat de engelen dat zingen. Die zingen niet in mensen een welbehagen in algemene zin. Kijk de kanttekening naar het Nederlands, dan vindt u dat precies wat er staat. Tes eudokias, in de mensen van het welbehagen. Niet in alle mensen, maar in de mensen van het welbehagen God. Tot de zulke is mijn lust. Dus de goedheid komt van de Vader Hij openbaart de liefde Gods des Vaders. En hij zegt, die goedheid is tot de heilige. In wie nou al mijn lust is. Maar, bedelaar. Bedelaar. Tussen de Vader en de kerk. De afgezonderde tot zijn dienst. Een klein kunneke. Om de verwijt en spot in de wereld. Maar van Christus, van God in Christus bemind. Als een lieveling. De beminde des Vaders. En de beminde des Zoons. En de liefde Gods uitgestort door de Heilige Geest. In hun harten ervaren. Nou wel gemeente, hier hebt u eigenlijk heel de bediening van Christus. Hij is middelaar. Het gaat niet om Christus. Het begint bij de Vader. En Christus is middelaar. Dus de goedheid van God in het lijden van Christus. In het aanbrengen van genade, van zijn heiligheid, gerechtigheid en wijsheid, komt van de Vader. En daarom, maar goed, daar kan ik, mensen, als je daarbij stilstaat, het komt van hem die we beledigd hebben, tegen wie we gezondigd hebben, die we veracht hebben, die we miskend hebben. De Vader wil verzoend zijn, wij niet. Want hij was, God was in Christus. God, hè, de wereld met zichzelf verzoenende. Onze Schepper wilde met zijn kerk verzoend zijn. Wilde niet onverzoend blijven. En Christus is middelaar naar zijn menselijke natuur. En zijn Godheid heeft hij nodig om het lijden te dragen, maar ook de vrucht toe te passen. Hè? Daar ga ik nou ook niet over in. Maar voelt u? En daarom vindt u bij Johannes 3 vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad als de Vader. De Schepper. De Jehovah. De verbonds Jehovah. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben in God de Vader door de Heilige Geest in de Zoon. Dat keert terug. Lieve gemeente, we leven in een tijd. Ik heb u al gezegd dat Christus in de schrift niet vindt. Maar daarna moet God verstaan. Dat hij komt om de wil des Vaders te doen. Dat hij zijn Vader eert. Dat hij zijn Vader de kerk teruggeeft zonder vlek en zonder rimpel. Als hij straks zijn kroon aan de voeten van zijn Vader werpt. Dan zal God zijn alles en in alle. De kerk terug in een onvalbaar paradijs kunt u nooit meer vallen. Als je thuis bent, nooit meer zonder. Nooit meer van. Dat is God de Schepper. Die verbond Jehovah is. Van het eeuwige verbond der genade gemeente. En dan zegt hij achter smarten die een andere God begiftigt. En dan gaat hij over zijn lijden spreken. Hij zegt alle afgodendienst is pijnlijk. Dus als je een afgod dient. Er is geen goedheid erin, er is pijn in. Ik heb u al verteld dat die Manasse offerde zijn kinderen aan de Moloch. Hè? Wat is de Moloch, weet je het nog? Ik durf het wat niet zeggen. Dat het was een beeld, dat verhitte ze, een hol beeld. Ach man, ik durf het niet zeggen. En dan legde ze een klein babytje in de armen van dat hete beeld. Dan ging ze hard muziek maken. Zijn offerande voor God. Weet je wat vreemd, wat pijnlijk is? De afgoden te offeren. Dan gooit u uzelf met de moslims een bommetje om uw nek en dan denkt u dat u naar de hemel gaat. Dat is toch een pijnlijke godsdienst. Dan moet je wat doen wat je niet kunt. Hè? Maar die godsdienst van de Heer is een lieve godsdienst. Een zalige godsdienst. Want zijn juk is zacht en zijn last is licht. Daarin is liefde. Genegenheid. Eeuwige liefde. Ja, maar ook een christen wordt vervolgd. Ja. Maar ze hebben vaak de heerlijkste gemeenschap met God onder kruis en moeite. Want ik zal bij u zijn. En dan zingen ze psalmen in de nacht. Hij heeft ook wel eens meegemaakt. Dat de duivel je toch geen kwaad kon doen. Want hoe meer in de verdrukking, hoe heerlijker bij Christus. Want ik zal bij u zijn. Zal u niet begeven. Zal u niet verlaten. Hij zegt, want die hebben drankoffers, zijn bloedoffers. De afgodendienst wil altijd zelf offeren. Hij zegt, maar die godsdienst heb ik niet. U hoeft in mijn dienst niet zelf te offeren. Ik ga voor u offeren. Je moet dat lezen. Elke afgodendienst is eigen offerdienst. Of u nou een traan offert, of een dubbeltje, of een kwartje, of 1000 gulden. Of uw kinderen, of uw vrijheid. De afgodendienst is een offerdienst die van ons eist. Maar de dienst van God is een offerdienst die ons geeft. Of ik moet het anders zeggen, dat is beter. Die van ons eist en dan geeft wat hij eist. Daarom moet de wet gepreekt worden. Daarom is Psalm 14 gaat vooraf en 15 gaat vooraf. Waar uw totale verdorvenheid geleerd wordt, 15. Uw eigen gerechtigheid die ge niet hebt. En dan wordt er plaats gemaakt voor de gerechtigheid van Christus. Dus wie de wet niet preekt, preekt Christus niet. De wet tot verdoemenis. Veroordeling. Niet om daarin te rusten. Maar gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Daarom ben ik ter helle nedergedaald. Maar ja, nou stop maar zo. Je moet niet mopperen op andere kerk. Nee, dat doe ik niet. Nee, het gaat maar om de waarheid, dat ding. Daarom, als Paulus spreekt op de Pinksterdag, dan zegt hij die gij gedood hebt. En dan zegt hij niet, geloof nou in de Heer Jezus. Nee, daar begint hij niet mee hoor. Nee, tegenwoordig beginnen ze zo mee. Zomaar overheen stappen. Nee. En dan niet om met schuld gered te worden, maar om met schuld verloren te gaan. Want hij zoekt het verloren. We hebben het gehad over Afrika. Maar dat is noodzakelijk daar. Ik ben te oud. Ik ben gewoon te oud. Misschien ook wel eens jong. Ja, ook wel. Dan zou ik haast nog zeggen, ik ga nog eens naar Afrika. Niet waar, hè? Nee, niet waar, nee. Hou nou maar op met dat gezwerf, man. Niet waar. De Heer die zei vroeg in mijn leven dat ik zwerven moest op aarde. Ja, nou. Psalm 56, kun je het lezen, hoor. Hij zegt, maar die godsdienst die wil ik niet en die mensen nemen hun naam neem ik niet op mijn lippen van die afgod. Die wil ik niet eens noemen. Die namen niet, zegt hij. de naam God zal ik noemen voor mijn vader. Onze gemeente. Dus hier spreekt hij over het lijden dat komen is. Dus niet het lijden dat wij als verdienste moeten lijden. Wij zijn totaal verdorven, kunnen dus voor de wet voor God niet bestaan. Onze gerechtigheid hebben we niet, hebben we verloren. Gods recht is dat we recht zijn en we zijn het niet. En dan wordt er plaats gemaakt in Psalm 16 voor Christus en zijn gerechtigheid. Niet voor uw offer, maar voor zijn offeranden. Nou was nou een offer. Ik zie meer en meer, lieve gemeente, de offeranden is plaatsbekleding. Genesis 22 is het belangrijkste Bijbelhoofdstuk. En hij offerde het ram, de ram in de plaats van zijn zoon, in de plaats van hemzelf, in de plaats van heel de kerk, der gelovigen. De Bijbel gaat me over één ding. God openbaart zich in het offer. Van de week, ik weet niet welk gesprek we hadden, maar de Heer Jezus zegt, ik ben de deur. Nou, heel eenvoudig, mensen gaan dan over die deur denken. Maar u, als u het Oude Testament niet verstaat, begrijpt u niet eens wat die deur is. God die geeft de tent der samenkomst. Wat is dat? Daar komt God samen met zijn kerk. Niet waar? Dat is een samenkomst. Niet voor een vereniging, maar voor verzoening. En wat moet Israël dan doen in het Oude Testament? Dan moeten ze dat offer brengen aan de deur van de tent der samenkomst. Opdat ze door de poorten der gerechtigheid zouden ingaan. En daarom zegt de Heer Jezus, ik ben de deur. Ik ben verdoemd opdat u behouden wordt. Ik ben gedood opdat u leeft. Ik ben uit zijn gemeenschap gestoten opdat u eeuwig in zijn gemeenschap zijn zou. Daarom wordt in Bunyans boekje natuurlijk genoemd Christus de poort. Ja, en dan zeggen ze, ja, eerst door de poort en dan bij het kruis. Bunyan heeft er later spijt van gekregen. Dat hij het uit elkaar getrokken heeft. Maar dan schrijft hij het tweede boekje van Christinnenreis. En dan zegt hij, de deur is Christus. Dan heeft hij het niet meer over het kruis. Dus dat tweede boekje over de Christinnenreis heeft hij later geschreven. Maar er zijn natuurlijk theologische, je gaat eerst door de deur en dan kom je natuurlijk niet mensen samen. Want ik ben de deur. Niemand komt de vader, tot de vader dan in mij. Nee, door mij, door mij, door mij, middelaar. Ja, dus niet onze offeranden. Dus als je nog wat te offeren hebt, maak je zakjes leeg en gooi het weg. Telt niet mee. Het stinkt en het is vuil. En je wordt er maar hoogmoedig van al die tranen. Gaat het niet door tranen? Ach mens, je zou door tranen wel in de hemel willen huilen. Gaat niet. Weet je wanneer je in de hemel komt, gaat hij al je tranen drogen. Je hebt maar gehuild. En dan zegt hij, wees nou vrolijk, gij ziel. Wees vrolijk, gij dochter van ziel. Die. Ach, de Heer Jezus, man, ik weet er zo weinig van. Ik wou dat ik er nog eens veel meer van vertellen kon. Ik weet zo weinig. Maar wat ik weet, heeft mijn hart ingenomen. Dat ik weet geen ander ding onder u te preken dan Christus en die gekruist. Heb je het weer? Dus als u nou nog wat in wil brengen in dat zakje van eigen werken, hoop ik dat u er een groot gat in vindt en dat het verrot. Want het is zonder prijs en zonder geld. Wijn en melk. Waarom weegt u lieden toch geld uit uw eigen werk? Uw eigen offeranden. Voor hetgeen niet verzadigen kan. Brood voor nu verzadigen kan. Geld wat u niet behouden kan. Hou eens op mensen. Ja, maar ik wil graag wat doen. Ja, dat is u. Weet niet dat u totaal bedorven bent, Psalm 14. En dat uw gerechtigheid volmaakt moet zijn, hebt u ook nog geen kennis aan. Want anders zou u gewoon ophouden met dat vrome werk. En hij zou zeggen, ach Heere, wees mij de zondaar. Genadig, genadig, genadig. We gaan zingen. Gaan we 118 zingen. 108. Daar van het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Zeer sterke rechterhand. En wat er verder volgt. 8e vers 118. Gaat hij verder en dan zegt hij, de Heer is het deel van mijn erven. Mijn deel van de erfenis. Kanaan was de erfenis, hè? Van Gods volk. En wat was nou voor de priesters? Want hij is de hoge priester van het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond. Nou, in het Oude Testament, wat was nou de erfenis van de priesters? Weet u dat? De vrijstad. En in de vrijstad zorgde de Heere voor zijn volk. Daar leefden de priesters van het offer. De Heer is het deel van mijn erven. Mooi, hè? Is de vrijstad. Type van Christus. Dat is het stukje dat de kerk krijgt. Waar God een deel van de erfenis. Hij onderhoudt gedurig hun lot. Voor tijd en eeuwigheid. Dus die mensen die hebben niet een stukje grond. Maar die hebben de Heere tot hun deel. Dat was de vrijstaat. Tot 1000 meter buiten de poort, hè? En weet je wie er nou in woonde zonder? die gezondigd hadden, niet met opgeheven hand. Heb ik altijd mee gezeten. Want die willig zondigt, er is geen slachtoffer voor de zonde overgebleven, zegt Paulus. Nou, dus je hebt mensen die moedwillig zondigen met opgeven rechterhand. En je hebt mensen die tegen hun wil zondigen. Weet u nog? Dus een stuk ijzer valt van de stok. Die, of een ongeluk. Hè, we hebben zonde gezien. En, ja, maar de bloedwreken gaat achter allebei aan. Want het is een moord. Hè? Maar dan komt die man die niet moedwillig gezondigd heeft, die komt bij de poort en dan wordt hij onderzocht. Of die nou per ongeluk, ja, wat is een ongeluk, maar gezondigd heeft of moedwillig. En als hij nou moedwillig gezondigd heeft, wordt hij overgeleverd aan de dienaar en alsnog gedood. Maar ik heb er altijd wel een beetje mee gezeten. Want wie kan nou zeggen dat hij onwillig zondigt tegen zijn wil? Van nature zondigen we allemaal met onze wil. We zijn geneigd God en onze naasten te haten. Maar de Heer heeft me er zondewijs in gegeven. Want weet je wie nou onwillig gaat zondigen? Die zijn hand op zijn hart slaat en wee mij dat ik zo hoor. Daar wordt gewilde zonde ongewilde zonde. Versta je? Daar wordt opzettelijke zonde beweend. Ach, dat ik toch zo gezondigd heb. Voelt u? Dat is de berouw of bekering. Dus in de weg der waarachtige bekering wordt opzettelijke zonde, zonde die ik niet gewild heb. Waar ik berouw over krijg. Dat geschiet dus niet door de zonde, maar door mijn hart. Door hartsvernieuwende genade. Misschien hebt u ook in uw leven wel eens moedwillig gezondigd. Ik weet zeker. Zou je dat niet meer bekeerd kunnen? Wel. Want die zijn zonde beleidt en laat. Voor de grootste der zondaren Manasse. Je hebt moedwillig dat kindje aan de molen geofferd. Heeft hem dat uit de hemel gehouden? Nee, want in de gevangenis, in dat vreemde land, bekende hij dat de Heere God is voor Manasse zondaar. En ik zei één ding zeggen, mensen. Als God tot bekering werkt in je leven, wordt alles schuld. Dan heb je tegen de wet gezondigd en de gerechtigheid niet aangebracht. Dan worden je vrome werken en vrome gebeden zonde voor God. Al je gerechtigheden als een maandstondelijk verband. Is er nog één die niet meer bidden kan, omdat ze bidden zonde wordt? Maar kijk, och, ik weet wel, u houdt misschien van zulke dingen niet. Ik wel, het is mij overkomen. Maar er is mij meer overkomen. Hij heeft dat handschrift uitgewist. Gemeente, dat, maar ja, je praat tegenwoordig tegen palen aan en tegen een stuk staal. Ze hebben allemaal hun eigen vooringenomen. Maar ze zijn nog nooit schuldenaar. Die verloren zoon, heeft hij moedwillig gezondigd of niet? Tuurlijk! Hij zegt, geef mij dat deel en ik kom nooit meer op je begrafenis. Afgelopen, ik wil niet meer bij u thuis zijn. Is hij met berouw teruggekomen? Toen is de gewilde zonde, betreurde zonde geworden. Manasse, David. Kun je nou zeggen, David heeft dat per ongeluk gedaan met Batsheba? Ben je wijs geworden, mens? Maar als zonde geen schuld wordt, en schuld geen strafaanvaarding, zal genade geen genade zijn. Maar moet je nou zo ver de wet preken? Ja, zo ver moet je nou de wet preken. En als de liefde van Christus in je hart komt, die gaat je constrainen. De liefde van Christus gaat mij leren, leiden. Vrede, warmhartigheid. Hoef ik allemaal niet uit te leggen, toch? Maar de Heer is deel van mijn erfenis. Gij onderhoudt mijn land. Voor tijd en eeuwigheid. Maar dat is uw enige troost. Leven, sterren. Dat ik niet van mij meer ben, maar het deel van de erven is mijn God. De storen zijn mijn lieflijke plaats gevallen, want de erfenis die God zijn kerk geeft is een schone erfenis. Een lieflijke erfenis. Daar spreekt elke steen van de liefde Gods, Bethel, Nian. Daar spreken de zon en de maan en de sterren. Een lieflijke plek. Een plek waar liefde woont. In lieflijke plaatsen gevallen. Schone. Dat is ook weer mooi, hè? Van het ethische gaat het naar het esthetische. Waarom zegt u dat wel? De weg der verzoening is ethisch. Die heeft te doen met goed en kwaad, de verzoening. Maar in de hemel is het schoon. Er is geen verzoening meer nodig. Daar zal God er licht zijn. Een eeuwig licht. Dan gaat het van het esthetische, van de vergeving der zonde, naar de eeuwige heerlijkheid. In de hemel is het schoon. Een schone erfenis. Het is een erfenis. Het is niet mijn erfenis. En zijn loon is met hem. En wie van Christus is, is een erfgenaam van God en een mede-erfgenaam van Christus Jezus. En een erfgenaam krijg je niet omdat je betaalt, maar een erfenis krijg je omdat je een kind bent. Aangenomen kind. En dan zegt hij niet alleen een schone erfenis hebben gekregen, het is het geworden. Geboren. Een eeuwige erfenis. Zult u dat onthouden? In de hemel gaat het niet meer over goed en kwaad, dat is enkel goed. Maar in de hemel is het schoon. Dat is al de zonne der gerechtigheid. Dat is een glazen zee. Dat is een licht. Schoon licht. Dan zal ik de zalig maken zien in zijn heerlijkheid. En hij mij. Ik zal delen in zijn heerlijkheid. Dus je moet nooit het esthetische verliezen. Het is hier niet schoon. Het is hier vuil. Onrein. Maar in de hemel is het schoon. Want het is wat geen oog heeft gezien. Eens mensenhart niet is opgekomen, heeft hij bereid voor degenen die hem lief hebben, die hij eerst heeft lief gehad en zij hem nu lief hebben. Wat zal er wat wezen als je daar komt? Dan zegt de koningin van Sheba, maar dat is maar hier, hè? De helft is me niet aangezegd. En dan ziet ze Salomo de trappen van de tempel opgaan. En dan ziet ze de schoonheid van de koning hier in beginsel straks volmaakt. En ik stel de Heere gedurig voor mij. Omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd. En mijn eer verheugt zich, ook zal mijn vlees zeker wonen. Hier heb je het weer over de hemel, hè. Zal de menselijke natuur nooit meer kunnen vallen, veilig wonen. Jonge man, als je daar mag komen, mijn jongen, nooit meer zonde. Nooit meer vallen voor de zonde, nooit meer. En het einde van die man zal vrede zijn. Ja. En waarom? Dan gaat Christus weer spreken. Waarom? Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. En gij zult niet toelaten dat uw heilige verderving ziet. Petrus en Paulus spreken daarin over de opstanding van Christus. Kijk, als wij sterven, moet dit verderfelijke onverderfelijkheid aandoen. Dat moet sterven daar. Want onze oude natuur en de oude mens moet totaal verdorven worden tot de dag der wederopstanding. Maar de Heer Jezus, moet je onthouden van me, op het moment dat hij stierf, heeft hij de verderving niet ondergaan. Waarom niet? Hij betaalt direct. Van Lazarus staat dat hij na 3 dagen stonk. Maar de Heer Jezus rook heerlijk na 3 dagen. Want die vrouw die had hem gezalfd met meer olie. Versta je het? Liefdesolie. Want hij werd opgewekt met een verheerlijk lichaam. Er is nooit enige verderving aan Christus geweest. Toen hij betaald heeft, is de dood opgehouden. En het leven openbaar. Die gerust van al zijn werk. De Sabbatdag, de eerste dag, is hij opgestaan. In heerlijkheid. Maar wij moeten sterven. En dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. Maar toen Christus gestorven was, is die van dood levend geworden. Is mijn dood gedood. Mijn leven geworden. Eeuwig leven. Dus het is niet een ogenblik geweest. Na zijn betaaloffer. Dat die enige verderfelijke. Het moment dat hij betaalde. Zei de Vader, het is volbracht. Maar dan moet ik nog naar mijn oude natuur, hè, afsterven hier en in het graf de laatste. En als ik straks opgewekt word, zal ik gelijkvormig zijn aan de Heere Jezus. Er zal niks meer stinken, niks verdorven, nee, geen gebrek meer gaan zijn. Dan zal ik delen in de heerlijkheid van Emmanuel. Want dan gaat hij het pad des levens bekendmaken. Dat is een levende weg. Het eeuwige leven. Dan verzadig je, ach mensen. Daar zul je zoveel vreugde hebben. Zoveel vreugde. Dat je verzadigd zult zijn van vreugde. Hier in beginsel. Een voorsmaak, zegt de catechismus, van de eeuwige vreugde. Maar straks de volle vreugde. Dan zingen ze in God verblijd. Wat is hun vreugde? Dat ze in de hemel zijn. Nee. Dat hij in de hemel is. En dat God de hemel is. Dan zullen ze zeggen, jongen, fijn dat ik er ben, ben je wijs geworden. Daar zult u zelf gans verloren hebben in hem. Wie weet wat vreugde is in God. Weet, zijn daar mensen, ik weet dat ze hier zijn, die dat geestelijk weten. Als je er iets van proeft, zou je hart uit elkaar knappen. En wat je even boven alles uit. Dan zegt Paulus, ik heb onuitsprekelijke dingen gehoord. Ja, hij was verheven tot in de derde hemel. Maar in Christus zijn ze in de hemel gezet. Weet u nog, zondag? We hebben allemaal iets geproefd van die vreugde die in God is. Dan zingen ze in u verheugd. Kijk, dan gaat het er niet of ik er ben, maar dat hij er is. Dan zal ik zien en nooit meer terugzien. Ik heb hier altijd terug moeten kijken. Dan hoef ik nooit meer terug te kijken. En dan zullen ze hebben, daarom zei het oude volk, maar dat vindt u in de Bijbel. Dan gaan ze God aanschouwen. Snapt u wel? Nee, dat snapt u niet. Hè? Dan zullen ze die God gaan aanschouwen. Dat is een heilig en heerlijk schouwen. Mensen, indien je met hem leidt, zult je ook met hem verheerlijkt worden. Ik kan je niet vertellen hoe gelukkig de kerk is. Kun je nou denken dat de Heer Jezus begon te zingen, dan zingen ze in God verblijd. Open u de poorten der gerechtigheid, door deze zal u binnentreden en loven, Zere Majesteit. Dus Christus zijn vader gaan loven naar zijn menselijke natuur. En de kerk, als aangenomen kinderen in hem, eeuwige vreugde. Want lieflijkheden zijn aan uw rechterhand. Het zal één en al liefde zijn. Vreugde en liefde. Want de rechterhand aan de rechterhand des vaders, wie zit aan de rechterhand des vaders? De zoon. Liefde Gods des vaders, des zoons en des Heilige Geest, ik heb een vraag aan je, waar zul je zijn in de eeuwigheid? Als je hier wel eens wat geproefd hebt, heb je verlangd. Bij een vreemd, als die zijn aangezicht verbergt hier, is bitterder dan de dood. Maar als die zijn aangezicht in gunst tot je wendt, is beter dan het tijdelijke leven. Ach, werd ik derwaarts weergeleid. Maar dan zult u door vele verdrukkingen heen moeten gaan. Want de duivel gunt je nog geen minuutje. Als die je kan, dan zal die je nog in de hel slepen. Zal die gaan. Hè? Want waar je door die poort is voor de duivel niet open. Door deze zal ik binnentreden. En loven, Zere Majesteit. Mogen God het toepassen aan onze harten om Jezus wil. Amen. Ach. Ik ben een stumperd, maar u bent een en al heerlijkheid. God heb ik lief. En hij heeft me eerst lief gehad. En nog een kleine tijd, en gij zult me niet zien. De wereld zal zich verheugen. Maar gij zult bedroefd zijn, en wederom een tijd, en ik kom weder tot u. En ik zal u tot me nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Dat gaat resoneren, klinken in de harten der kerk. Die vreugdezang, die lofzang, God en de Vader. De zang van Mozes en het Lam, ik hoor ze zingen. Met alle schoonste en heerlijkste tonen, lof, zij uw Vader. Lof zij uw zoon, lof zij uw Heilige Geest. Ach, gedenk ons er, alleen om Jezus willen. Amen. We eindigen tenslotte met het zingen van Psalm 118, 13 en 14. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Heere naam en wat er verder volgt. mogen thans heen gaan in vrede. Naar uw huis ontvangen en met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam opleggen. De Heren zegen u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over uw licht. Zij u genadig. De Heren verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.